Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst vanmiddag. Ook mensen die thuis meeluisteren nu op een later moment, van harte welkom in deze dienst. Laten we beginnen met onze voorzang te zingen. Dat is Psalm 138. Het komt wel in beeld welke coupletten het zijn. Zullen we het moment van stilgebed nemen. Aan het begin van deze dienst belijden wij dat wij onze hulp verwachten van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Laten we ons zingen vervolgen met een al wat ouder opwekkingslied, Heer, ik kom tot u, opwekking 125.
Thank you.
Goede God, trouwe Vader in de hemel. Ja, dit is ons verlangen. Als we hier samenkomen als gemeente van Jezus Christus. Dat u zelf ons tegemoet komt. En dat u ons met uw liefde zegenen wil. En dat u zo met uw geest ook in ons leven werkt. Dat we van dag tot dag vernieuwd worden. Vernieuwd worden naar het beeld van uw Zoon. En Heer, dat is wat u op het oog hebt ook iedere keer als we de Bijbel open doen. Ook als we thuis de Bijbel lezen, tot u bidden. Dat dat allemaal momenten zijn waardoor u zelf met uw woord en geest in ons leven aan het werk wil. En Heer, dat dat nodig is, dat beseffen we. En dat dat nodig is voor heel deze wereld en voor heel de mensheid. Ja, daarvan zijn we elke keer weer diep doordrongen als we alle nieuwsberichten horen en beelden zien van wat er in de wereld gaande is. Wat een lijden, wat een chaos, wat een tegenstellingen, wat een onvrede en wat een onheil. Heer, ontferm u over deze wereld. En wilt u dat wat u doet in levens van mensen ook met heel deze wereld en met heel uw schepping doen, vernieuwing brengen, totdat alles weer beantwoord aan wat u van oudsher al voor ogen stond. Een volk dat uw lof verkondigt. Een schepping die uw eer bewijst. En uzelf in ons midden. Heer, doe uw koninkrijk komen. En wilt u ook in deze dienst ons aanspreken, zodat we gericht zijn op uw rijk. En in de verwachting daarvan ook leven, elke dag opnieuw. Hoor ons bidden, in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen, gezang 48, vers 19, is een berijming van het Onze Vader, en daarvan zingen we de laatste coupletten, de lofprijzing. Bijbellezing is vanmiddag uit het boek van de profeet Jeremia. Jeremia 8, vers 4 tot en met 12. En na de lezing hiervan zingen we Psalm 1.
Het volk weigert naar de Heer terug te keren. Zeg tegen hen, dit zegt de Heer, als iemand valt, staat hij toch op. Als iemand afdwaalt, keert hij toch terug. Waarom blijft dit volk dan dwalen? Waarom blijft Jeruzalem ontrouw? Houdt het vast aan bedrog? Weigert er terug te keren? Ik heb goed naar hen geluisterd. Wat ze zeggen is gelogen. Niemand heeft berouw over het kwaad. Niemand zegt, hoe kon ik dit ooit doen? Ze hollen steeds maar door, als een paard dat zich in de strijd stort. De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek. Maar mijn volk kent niet de orde van de Heer. Hoe durven jullie te zeggen, wij zijn wijzen? Wij hebben de wet van de Heer. De pen van de schrijvers heeft hem vervalst. De wijzen zullen te schande staan, ter einde raad. Ze lopen in een val. Ze hebben de woorden van de Heer verworpen. Wat voor wijsheid rest hun nog? Daarom geef ik hun vrouwen weg. Hun akkers geef ik aan veroveraars. Want iedereen, van groot tot klein, is op eigen voordeel uit. Van profeet tot priester. Ieder pleegt bedrog. Ze verklaren de wond van mijn volk. Lichtvaardig voor genezen. Ze zeggen, alles gaat naar wens. Nee, niets gaat naar wens. Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel, ze weten niet wat schaamte is. Daarom komen ze te val. De een naar de ander. Als ik met hen afreken, komen ze te val, zegt de Heer.
Thank you.
Laten we direct in aansluiting op de preek zingen, gezang 479 uit het liedboek voor de kerken, de versen 1, 3 en 4. Gezang 479, 1, 3 en 4. Dat is een pittig bijbelgedeelte dat net aan ons werd voorgelezen uit Jeremia. Het gaat mij vanmiddag in het bijzonder om het beeld van de vogeltrek dat gebruikt wordt door de profeet in vers 7. De ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer. Maar broeders en zusters, jong en minder jong, vogeltrek die is volop gaande op dit moment. Eigenlijk al sinds eind augustus, het is het staartje dat we nu meemaken. Misschien heeft u vanmorgen die koude ochtend ook wel gezien dat er ook weer allerlei ganzen overtrokken. Er zijn miljoenen vogels op weg in deze tijd van het jaar naar het zuiden. Vogels, niet alleen die hier in ons land hebben gebroed, maar ook vogels die ergens in het hoge noorden hun jongen hebben grootgebracht en op doorreis ook hier te bewonderen zijn. Nou, wat mij betreft, en ik ben een vogelliefhebber, is de vogeltrek een van de grootste wonderen in Gods schepping. Want hoe die vogels dat allemaal precies aanvoelen, wanneer ze het beste kunnen vertrekken en hoe ze steeds de weg weten te vinden, wetenschappers zijn er nog lang niet allemaal achter. Die vogeltrek is en blijft een bron van verwondering. En elk jaar ook weer een prachtig schouwspel om te zien. Moet je wel vroeg op. Nou, de profeet Jeremia heeft het heel vaak kunnen zien, zo stel ik me voor. Want Jeremia was een profeet die woonde en werkte in Jeruzalem. Niet zo heel ver bij de Jordaanvallei vandaan. En laat nou juist de Jordaanvallei bekend staan vanwege de massale vogeltrek. En dat heeft ermee te maken dat alle vogels die vanuit het noorden naar het zuiden, naar Afrika trekken, maar op twee plaatsen de doorsteek kunnen maken naar Afrika. En vooral grote vogels die thermiek nodig hebben voor hun reis. Ja, warme lucht die opstijgt. Ooievaars, roofvogels. Die kunnen niet zomaar de Middellandse Zee oversteken. Nee, die hebben die warme luchtstromen nodig om hoogte te winnen. En daarom steken ze of over bij Gibraltar, naar Marokko, of ze doen dat via de Bosporus bij Istanbul en dan zo door Turkije en via het Jordaandal naar Afrika. Dat zijn de twee grote trekroutes. En vooral het Jordaandal werkt dan als een soort trechter, omdat ook allerlei vogels uit Azië die route nemen. Miljoenen vogels die moeten door die trechter van het Jordaandal heen. Dus ik stel me zo voor dat Jeremia dat gezien moet hebben. Als je zelf een keer in Israël bent geweest, in dat gebied, juist in de trektijd, dan heb je het ook zelf kunnen zien. Miljoenen grote vogels die dan en masse doortrekken daar. Prachtig schouwspel, duizenden ooievaars, pelikanen, zwaluwen, roofvogels. In grote groepen vliegen ze zuidwaarts. En Jeremia, het profeet niet waar, die heeft daar gelijk een preek in gezien. Hij zegt in elk geval, de ooievaar aan de hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek. Maar mijn volk kent niet de orde van de Heer. Nou, waar het Jeremia in deze vergelijking om gaat, dat is eigenlijk nog niet eens het wonder van de vogeltrek als zodanig. Nee, waar het hem om gaat is dat al die trekvogels stevast ook weer zullen terugkeren. Ze trekken niet alleen heel ver weg zodra ze het op hun heupen krijgen, maar je kunt er zeker van zijn dat er op een gegeven moment ook weer een beweging de andere kant op plaatsvindt. Niet allemaal tegelijk natuurlijk. Elke soort op zijn eigen tijd. Maar als je de tijd van vogeltrek een beetje kent van de verschillende soorten, dan kun je er bijna de klok op gelijk zetten. En ze weten ook feilloos weer de plaatsen van hun oude nest terug te vinden. Hoe dat allemaal kan, ik zou het niet weten. Zo heeft God hen geschapen. Zwaluwen en andere trekvogels leven volgens de orde van de Heer. En als het daarvoor de tijd is, dan komen ze allemaal weer terug. Dat is hun natuurlijke gedrag. Nou, en precies op dat punt steekt Israël heel scherp bij die trekvogels af, signaleert Jeremia. Want zij kennen de orde van de Heer blijkbaar niet. Want wat doet Israël als het van God is afgedwaald? Wat doen mensen als ze bij God vandaan zijn getrokken in hun leven? Dan keren mensen niet vanzelf weer terug naar God. Anders dan bij die trekvogels ontbreekt bij veel mensen het punt van omkeer in hun leven. En dan lijken mensen, zo zegt Jeremia, veel meer op een paard dan op een vogel. Hoor maar wat hij zegt. Vers 6b, niemand heeft berouw over het kwaad. Niemand zegt, hoe kon ik dat ooit doen? Ze hollen steeds maar door als een paard dat zich in de strijd stort. Wat prachtige beelden. Beelden zeggen vaak veel meer dan woorden alleen. Mensen, wat moet je doen als je gezondigd hebt? Wat moet je doen als je een keer keuzes hebt gemaakt waardoor je bij God vandaan bent geraakt in je leven? Dan heb je twee mogelijkheden. Hol je dan steeds maar door zoals een paard dat zich in de strijd stort? Blik op oneindig, verstand op nul? Of heb je de moed om rechtsomkeer te maken? Om terug te keren? Zoals ook een trekvogel naar de winter. Op een gegeven moment toch weer terugkeert. Voor vogels is dat een natuurlijk gedrag. Ze hoeven er niet over na te denken. Maar voor mensen zoals u, jij en ik, is dat altijd weer een keuze die wij moeten maken. Want God heeft niet alleen een orde voor de vogels bedacht, hij heeft ook een orde voor zijn volk Israël bedacht. Een orde bedacht voor u, voor jou, voor mij. En daarbij mag je denken aan al die woorden van wijsheid, die levenswetten en die woorden van leven, die God ons in de Bijbel heeft toevertrouwd. Met de uitnodiging aan mensen om daar je leven naar te richten. In alle gebrekkigheid natuurlijk, met vallen en opstaan, zeker, maar toch. Want het mooie van die orde van de Heer is dat de mogelijkheid om terug te keren er van meet af aan zit ingebakken. God kent namelijk onze zwakte. God weet dat het ook in ons leven kan gebeuren dat wij als mensen soms in de greep komen van allerlei verleidingen. Dat we soms de neiging hebben om liever ons eigen hart dan om Gods hart te volgen. God weet hoe gemakkelijk je bij hem vandaan kunt raken door keuzes die je maakt in je leven. En dat het er dan om gaat spannen. Want wat doe je dan? Wat doe je dan? Als je keuzes hebt gemaakt die je bij God vandaan hebben gebracht. Nou, wat God betreft hoeft dat helemaal geen vraag te zijn. Want dat is precies waarvoor hij ons zijn zoon heeft gegeven. Jezus Christus, de gekruisigde Heer. Want bij de orde van de Heer hoort van meet af aan dat je ook altijd weer bij God terug mag keren. Dat God zelf daarvoor ook de voorzieningen heeft getroffen. Dat hij alle belemmeringen om te kunnen terugkeren naar hem voor ons heeft weggehaald. En dat hij altijd weer op de uitkijk staat. Net zoals dat hij die gelijkenis van de verloren zoon het geval is. Waar de vader op de uitkijk staat. Naar de terugkeer van zijn zoon. Want God hoopt ook altijd dat ja, als mensen dan van hem wegdwalen. Dat dat maar voor een bepaalde tijd is. Dat er toch weer een moment komt dat mensen zullen besluiten om naar God terug te keren. Nou, dat is dan ook gelijk de vraag die ik u en jou wil meegeven vanmiddag. Ken je ook zelf die orde van de Heer? En weet je dat God ook op ons altijd weer te wachten staat, ook op jou te wachten staat? Dat we ons leven elke keer weer op Hem afstemmen, naar Hem richten. En als we zijn afgedwaald op een of andere manier, dat er toch weer een moment is dat we bij hem terugkomen. En eigenlijk klinkt dat heel logisch. Hè? Zo begon ons Bijbelgedeelte vanmiddag ook. Dit zegt de Heer, vers 4, als iemand valt, dan staat hij toch op. Dat is toch wat je verwachten mag. Als iemand afdwaalt, keert hij toch terug. Ja, maar waarom zo gaat de profeet dan verder? Waarom blijft dit volk dan wel afdwalen? Waarom weigert het terug te keren? Waarom weigeren mensen soms om terug te keren naar God? Wel, Jeremia wijst op 2 mogelijke oorzaken hiervan. Allereerst noemt hij het denken van de mensen zelf. Dat ze zichzelf niet de tijd geven om over hun eigen leven na te denken. Dat beeld van dat paard. Ze hollen altijd maar door. Ze hollen altijd maar door. Zonder een moment te nemen om stil te staan. Bij alle keuzes die ze in hun leven gemaakt hebben. Of die keuzes nou eigenlijk allemaal wel zo goed waren. Voor henzelf, voor anderen, voor het doel dat God heeft met hun leven. Sta nou eens even stil. Wil Jeremia eigenlijk zeggen met dat beeld van dat paard. Sta nou eens even stil. Blijf nou niet altijd maar doorrollen. Heb de moed om ook je eigen leven onder ogen te zien en in de spiegel te kijken. Dat kan inderdaad best confronterend zijn. Misschien moet je ook zelf van sommige dingen wel eerlijk zeggen op zo'n moment van ja. Hoe heb ik toen die keuze kunnen maken in mijn leven? Eigenlijk was het niet goed dat ik die keuze maakte. Maar dat zie ik nu pas achteraf. Moeilijk om dat voor jezelf te erkennen, ook vast te stellen. Maar het mooie is dat je daarmee wel altijd bij God kunt terugkomen. Omdat dat nou precies bij de orde van de Heer hoort. Dat hij zijn zoon ook voor jou heeft gegeven. Dat je altijd weer met een schone lei beginnen mag. Dat er terugkeer mogelijk is. En Jeremia noemt nog een tweede reden waarom mensen soms weigeren om terug te keren naar God. En dat heeft niet alleen met hun eigen denken te maken, maar ook met de koers die de samenleving is ingeslagen. De samenleving als geheel in Israël. Was het in Jeremia's dagen zo dat zelfs de leiders van het volk, Jeremia wijst erop, de leiders van het volk zich maar weinig meer aan God gelegen lieten liggen. Zelfs priesters en profeten waren op hun eigen voordeel uit. Ze hadden er geen enkele behoefte aan om nog over bekering en zonde te horen, klonken allemaal veel te zwaar. Trouwens wel herkenbaar. Ook voor ons als christenen vandaag, zonder bekering, dat lijken toch vaak woorden uit het verleden. We horen daar niet zo heel graag over preken. We hebben liever woorden die ons bemoedigen. Die ons bevestigen in de liefde van God waarin we mogen delen. En ook zonder dat we dan direct ons leven zouden hoeven veranderen. Als het om de koers van de samenleving gaat, de profeet heeft het over de leiders van de samenleving, maar wij kunnen veel breder kijken ook. Dan moet je vaststellen dat wij ook ons als christenen, maar toch wel heel vaak op de grote stroom laten meedrijven. Als voorbeeld noem ik hier van het hele systeem van onze samenleving, het economisch systeem waarin we vastzitten. Waar hebben we onze welvaart op gebouwd? Is dat niet een ziek systeem met enorm schadelijke gevolgen voor grote delen van de wereld? Volgens schepping? En doen we als christenen soms niet veel te gemakkelijk, maar gewoon in dat systeem mee? Vinden we het moeilijk om daar ook door andere keuzes te maken in je eigen leven, om daaruit te breken? Te zeggen, nee, dit is veel te schadelijk voor Gods schepping, ik maak andere keuzes. En hoe ik mijn leven invul en inricht. Maar iedere crisis zijn we altijd weer heel snel aan het weer oppakken van ons oude leven. Denk even terugdenkend aan die coronacrisis die we hebben gehad toen de crisis uitbrak in 2020. Toen was er ergens nog het idee van, nou, misschien kunnen we op een heel andere voet straks verder. Maar onder de indruk van ook de stilte, de rust en het luchtruim dat in één keer schoon was. En er wordt weer nooit zoveel gevlogen als nu vandaag. We zijn gewoon weer op de oude voet verder gegaan. Omdat we vastzitten in een systeem. Maar dan gaat de analyse van Jeremia misschien ook wel op voor onze samenleving en al in zijn breedte. Ze verklaren de wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen, zegt de profeet. Ze zeggen alles gaat naar wens. Nee, zegt Jeremia dan, niets gaat naar wens. En dat is eigenlijk wel een heel scherp en ontdekkend woord dat ons hier wordt voorgehouden. Daar kun je niet te snel van afmaken. Want doen wij als volgelingen van Jezus in de praktijk bij alle keuzes die we maken, nou, zo heel veel anders dan de meeste mensen in onze samenleving? Of zitten we ook helemaal vast in datzelfde liberale, neoliberale systeem van vandaag? En passen we ons Bijbelgebruik daar gewoon op aan? Zodat woorden van God ons niet te veel hoeven storen. Zodat we niet te veel over dit soort woorden van zonde en bekering horen. Als dat zo is, dan kunnen ook wij vandaag heel veel leren van die vogeltrek waar Jeremia in zijn preek op wijst. De ooievarende hemel, de tortelduif en de gierzwaluw kennen de tijd van hun trek, maar mijn volk kent niet de orde van de Heer. Maar waarom maakt God er zich dan zo druk om dat zijn volk niet als een blind paard blijft doorhollen? Waarom maakt God zich er eigenlijk zo druk om dat zijn volk niet naar hem terugkeert? Nou, dat heeft hiermee te maken dat het niet ongevaarlijk is om bij God vandaan te raken in je leven. Heel de Bijbel spreekt ervan, dat we zongen het ook in Psalm 1, dat je daarmee als mens onheil over je afroept, terwijl God leven, toekomst aanbiedt. Laat ik dat beeld van die vogeltrek vanmiddag even iets verder doortrekken nog dan Jeremia dat doet. Want hoe prachtig dat beeld ook is van die vogeltrek. Weet je dat er eigenlijk niets zo gevaarlijk is voor een vogel als te moeten trekken? In Zuid-Europa lopen veel vogels het risico te worden afgeschoten. In Noord-Afrika staan op de kusten kilometers misnetten opgesteld, waar trekvogels gevangen worden om ze op te eten. En in Afrika moeten die trekvogels een steeds groter wordende Sahara-woestijn zien over te steken, te overleven. Wat Jeremia nog niet heeft kunnen zien, is dat onderweg massa's trekvogels van honger en dorst bezwijken. Voor wie er dus helemaal geen terugreis meer komt. Dus die vogeltrek laat vandaag ook zien dat het niet zonder gevaar is om God kwijt te raken in je leven. Weg te trekken. Het is ook voor mensen niet zonder gevaar. Gelukkig hoort er bij de orde van de Heer dat je altijd mag terugkeren, maar stel dat dan ook niet te lang uit in je leven. Van de jongeren gesproken, die zeggen, ja dominee, als ik later iets ouder word, word ik vast wel serieuzer met geloof en kerk. Ja, dat zal zo zijn, maar wel een rare redenering eigenlijk. Alsof het leven met God zoveel minder aantrekkelijk is dan vandaag. Maar het is ook oliedom. Want net als voor veel trekvogels dreigen er ook voor ons leven onderweg allerlei gevaren. We kunnen als mens gevangen raken. De strikken van de boze. Je kunt vast komen te zitten in allerlei verleidingen. Je kunt het zo in de greep ook raken van de hebzucht. En dat je helemaal meedoet in het systeem van de samenleving. En allemaal groter en meer wil. En verder reizen maken. En grotere auto's rijden. Rijke dwaasheid, noemt Jezus dat. Rijke dwaasheid. Want als God morgen je leven wegneemt, wat heb je dan? Aan alles wat je dacht opgebouwd te hebben. Onthoud daarom de les van de vogeltrek. Het is niet als een paard dat steeds maar doorholt zonder na te denken. Maar sta op tijd ook weer stil in je leven om je leven onder ogen te zien en de keuzes die je daarin maakt. En als je moet vaststellen dat je geleidelijk bij God vandaan bent geraakt of aan het raken bent, heb dan de moed om weer terug te keren. Dat terugkeren naar God betekent niets anders dan thuiskomen bij God. Thuiskomen. Want het hoort bij Gods trouw. Het hoort bij Gods verbondstrouw. Om zijn kinderen altijd weer in zijn armen te sluiten. Wat dat betreft, ik vind het veelzeggend, en daarmee ga ik afsluiten. Ik vind het veelzeggend dat die naam van de ooievaar, die in Jeremia's beeld prominent naar voren komt, dat de naam van de ooievaar in het Hebreeuws van het woord trouw is afgeleid. De trouwe is de naam voor de ooievaar. Omdat ooievaars na de trek altijd weer naar dezelfde plaats terugkeren, hebben de Israëlieten hen die naam gegeven, zo stel ik me dat voor. De trouwe. En houdt Jeremia dus dat beeld aan ons voor, om ook ons aan te moedigen, trouw te zijn. En altijd weer naar God terug te keren, naar de God die zelf ook bij uitstek de trouw is. Altijd bereid om ons in zijn genade en liefde te laten delen. Nou, denk daar nog eens aan, als we zijn inmiddels allemaal vertrokken, maar als die ooievaars straks weer terugkomen en je ziet zo'n ooievaar ook boven kampen zweven. Denk dan nog eens aan dit woord van Jeremia. Of als de zwaluwen straks weer terugkomen. Denk dan nog eens terug in het woord van Jeremia. Want die vogels herinneren je eraan dat ook jij geroepen bent om naar de orde van de Heer te leven. En dat je daar zegen van ontvangen mag. Amen. Zullen we God danken en tot de bidden. Lieve Vader in de hemel. Ja, opent u zelf onze ogen en onze oren. Om uw stem elke keer weer te kunnen opvangen. En ook in uw schepping dat wonder te zien van uw glorie, van uw orde die u geschapen hebt. En dat daarin ook elke keer weer voor ons een appel mag liggen. Om ook zelf ons naar uw orde te richten en uw roepstem te volgen. Heer, u kent ons. En u weet, Heer, hoe gemakkelijk ook we meegezogen kunnen worden. In al die verleidingen waar het leven vol van is. En al die gemakken ook waar het leven vol van is. En dat ook wij ons soms heel gemakkelijk richten op de dingen die in onze wereld belangrijk gevonden worden. Met alle gevolgen van dien. Heere, open elke keer weer onze ogen, onze oren. En open onze harten, laat ons hart u toebehoren. En moedig ons elke keer weer aan en trek ook aan ons, Heer, om ons zo dicht mogelijk aan uw hart te trekken. Heer, we bidden u ook voor onze samenleving. En we bidden u voor beleidsmakers, regeringsleiders in ons eigen land, Europa en wereldwijd. Dat ze van wijsheid vervuld mogen zijn en van besef van wat werkelijk belangrijk is en het welzijn van mensen dient. Dan denken we niet aan onze eigen regering, maar we denken ook de verkiezingen in Amerika deze week. En hoe de uitkomst ook zal zijn, Heer. Geef dat die onzalige polarisatie. Die tegenstellingen, die haat. Die elk samen zoeken naar wat goed is belemmert. Dat die overwonnen kan worden. Dat er verbinding mag komen. Dat er oog mag zijn voor wat recht en gerechtigheid dient. En wat barmhartigheid en liefde en trouw is. Heere, geef zulke regeringsleiders die daarvoor willen gaan. En hun eigen belangen daaraan ondergeschikt durven maken. Heer, ontferm u over mensen vandaag die lijden onder de gevolgen van oorlogen en strijd. Bidden u voor mensen in Oekraïne, mensen in Gaza, Libanon, Israël, het hele Midden-Oosten, waar het zo uitzichtloos allemaal is wat er nu gebeurt. En niemand lijkt te weten hoe nu verder moet. Wilt u doorbraken geven en openingen? We bidden u om ontferming over al die slachtoffers van natuurgeweld in Spanje. Ontferm u over de mensen die daardoor getroffen zijn en vrienden, familie verloren hebben, bezittingen zijn kwijtgeraakt. En zegen de hulpverlening en geef wijsheid aan ook daar de leiders die hier weer een weg uit deze chaos moeten zien te zoeken. Ontferm u over deze wereld waarin nu hier dan daar rampen zich voltrekken. En bouw aan uw nieuwe wereld, Heer. Doe uw koninkrijk van recht, vrede, gerechtigheid komen. Opdat alle dingen nieuw zullen zijn. En u heeft het beloofd, Heer. En u bent de trouwe bij uitstek. U laat niet los wat u eenmaal begonnen bent. Wilt u ons het ook laten zien, Heer? dat uw rijk tot voltooiing komt. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de Theologische Universiteit Apeldoorn. En dat kan op de bekende manier digitaal of bij de uitgang waar een collectezak staat. En na de collecte zal de diaken zegenbeden uitspreken. En aansluitend, zonder verdere aankondiging, zingen we dan gezang 95, vers 3.
Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gaven ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk. Voor nu en altijd. Amen.
In aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we met elkaar opwekking 411. Geprezen zij de Heer. Spreek in uw hart maar met mij mee. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het dodenrijk. Maar op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Omdat dit Gods belofte is, dat Hij ons van dag tot dag wil dragen, dat Hij de God van ons heil is, mag ons hart ook op Hem richten en zijn zegen ontvangen. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.